Van harte welkom bij de Archana Harcourt podcast en leuk dat je luistert. Archana is high-level accountability mentor en helpt middels haar unieke formule ondernemers groeien naar de next level in hun business. Meer inkomen, in minimale inspanning en minder tijd. Dat is het ultieme doel, zodat jij kunt werken vanuit jouw zone of genius. Hier is ze dan, Archana.
Nou, welkom Steffi. Wat leuk dat ik hier vandaag bij jou op kantoor zit. En al een warme welkom natuurlijk gehad. Heerlijk theetje hier voor me zit. En ik vind het gewoon heel leuk dat we elkaar nu eindelijk in real life zien. Yeah. En dat ik je alles mag vragen natuurlijk over je business en leven. Wat ik op je site allereerst tegenkwam, was dat jouw leven veranderde na een transformatieve ervaring op Burning Man. En kan je de luisteraars wat meer vertellen wat er precies gebeurde en hoe dat jouw kijk heeft veranderd op jouw leven en het ondernemerschap?
Ja, dat was alweer zes jaar geleden. En ik ging eigenlijk naar Burning Man als een soort bucketlist dingetje. Het was toen nog niet zo gehyped als nu. Dus ik kende ook niemand die was geweest. Ik had geen idee wat me te wachten stond. Dus ik ging daar vrij naïef naartoe met een vriendin. En ik kwam daar aan en ik dacht echt, oh mijn god, waar ben ik beland? Wat vreselijk. Ik vond het echt helemaal niks eigenlijk. Nee, de eerste dag was ik echt een beetje aan het huilen zelfs. Het was zo warm en zo stoffig en... Dat was ook de warmste burn ooit. En ik zat in mijn tentje en alles ging stuk de eerste dag. Mijn luchtbed, mijn tent, mijn fietslot, mijn waterzak, mijn camelback. Dus ik dacht echt, ja,
alles.
En je kan natuurlijk niks kopen.
Nee.
Toen opeens dacht ik, oh, ik ben echt niet gewend om afhankelijk te zijn van anderen. Want iedereen zei, the playa provides, het komt wel goed. Maar ik zo, nee, ik wil dit zelf fixen. Ik wil het zelf kopen. En dat kon natuurlijk niet. Dus het was wel een lesje overgave ook. Ik was heel erg gewend om alles zelf te doen. En ja, heel erg controle ook, denk ik. En dus toen lag ik daar. En toen dacht ik, ja, ik zit hier nog 10 dagen. Want er gingen 10 dagen met de vriendin. En ik kan niet weg. Dus wat ga ik doen? Het worden of echt de vreselijkste 10 dagen ooit. Of de mooiste. Ik kan het eigenlijk zelf zo goed en leuk maken als ik zelf wil. Dus ik kies maar voor het mooiste. En toen werden het ook echt geweldige dagen. Maar het gaf me wel het inzicht van, oh hey, ik stond echt op een punt van, of ik blijf hangen in deze negativiteit en dan wordt het echt een horrorvakantie.
Ja.
Of ik maak er wat van. En zo'n grote invloed heb je met je gedachten op wat je creëert eigenlijk. En dat vond ik een heel mooi inzicht. Maar ook, ik heb daar allemaal gekke spirituele dingen gedaan. Zoals Boeddha chanten en cacao ceremonie.
Oh, wow.
Aesthetic dansen en was naar een praatje ook over ayahuasca. En ik was daarvoor helemaal niet spiritueel, helemaal niet. En toen dacht ik, oké, maar dit is eigenlijk wel tof. Het geeft me echt zo'n goed gevoel. En ik merkte dat het heel veel met me deed en dat het me heel goed deed. Dus toen ik terugkwam, ben ik veel meer dat spirituele pad opgegaan eigenlijk.
Ja.
En het heeft heel veel voor mij als persoon gedaan, dat ik veel meer mijn eigen gedachten ben gaan doorkrijgen. Dus zag hoe ik mezelf saboteerde, hoe ik mezelf druk maakte en hoe slecht ik ook tegen mezelf praat eigenlijk. Dus veel meer bewustzijn heb ik gecreëerd. En dat heeft me ook heel erg in mijn business geholpen.
Mooi.
Ja.
Supermooi. En hoe snel had je nou, tentje, ja, al die dingen die kapot waren. Dus je waterding, je slotje, volgens mij je matras die ook lek was. Hoe snel had je dat allemaal weer bij elkaar verzameld?
Nou, niet. Ik dacht gewoon, het komt wel goed. En ik heb gewoon een hele 10 dagen zonder slot gereden. En iedereen zei, ja, niet eens het opzet, maar dan pakken mensen gewoon jouw fiets. Want ze denken dat het hun fiets is. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Dus dat was gewoon geloven dat het goed komt. En dan kwam het ook goed. Mijn matras, ik heb wel eens omgedaan met een vriendinnetje. Want ik was samen met een vriendinnetje. En die zei, we wisselen gewoon af en toe om. En we sliepen ook wel eens op andere plekken. Dus eigenlijk hebben we dat ook allebei helemaal niet gemist. Want eigenlijk kon je toch in die tent niet slapen, want het was veel te warm.
Ja.
En waterzak, ja, ik had nog, oké, dat is een beetje vies. Ik had nog wel een flesje water, maar die wilde ik eigenlijk gebruiken om mijn tandpasta in terug te spugen. Want je had natuurlijk niks in de woestijn knoeien. Maar dat heb ik toen maar in een Ziploc bag gedaan. en dat waterflesje toen gebruikt en ook gedeeld.
Ja.
Of ik gedeeld met mensen. En die grote waterzak, we hadden nog één van haar en die heb ik niet laten scheuren. Ik had ze mijn eigen te veel water ingedaan. Ja, te veel. Hoe heb je vork? Mooie metafoor. En die gescheurde toen. Dat is natuurlijk ook wat in het echte leven gebeurt. We doen te veel en dan gaat het mis. Dus ik heb heel veel mooie lessen daar gekregen.
Ja,
en het kwam allemaal wel goed.
Ja. uiteindelijk komt het altijd wel goed. En helemaal daar in zo'n setting denk ik ook dat iedereen best wel vrijgevig is en ook gewoon wil delen. Dus het was heel fijn.
Yeah.
Ja, mooie plek om al die lessen te leren.
Ja.
Nou, je beschrijft natuurlijk dat je jezelf opbrandde door constant te werken. Nou, je deelt net natuurlijk ook al, hè, meer doen. En weinig tijd voor jezelf nemen, voor zelfzorg. Hoe heb je geleerd om balans te vinden tussen werk en je persoonlijke leven?
Ja, echt wel met vallen en heel veel opstaan en heel veel vallen. Ik denk niet dat ik nu heb geleerd, dat ik nu weet van, oh ja, het gaat altijd goed. Het is meer van, ik weet nu dat het belangrijk is. Het bewustzijn dat ik er iets mee moet doen is er. Vroeger werkte ik altijd maar door. En had ik helemaal niet het idee dat ik voor mezelf moest zorgen of rust moest nemen. Want er moest gewerkt worden en die business moest groot worden. Terwijl ik mezelf gewoon keihard aan het tegenwerken was met alles wat ik deed. Dus sinds dat bewustzijn er meer is, is het iets waar ik aandacht aan geef. En dat gaat vaak heel lange tijd goed. En dan opeens ben ik weer heel enthousiast over iets, zoals mijn boek. En dan ga ik daar weer helemaal in door. En dan ben ik toch wel weer heel fijn aan het werken. En dan denk ik, oké, weer op de rem. Dus ik zie het meer als een soort van rollercoaster die je op zijn pad moet houden. En dan, dus geleerd door een paar keer mezelf echt voorbij te zijn gerend. En nu er steeds weer op te letten. En ik heb wel gewoontes die ervoor zorgen dat ik, zeg maar, on track blijf. Dus mediteren, yin, yoga. Ik heb liefst ook actieve sport. Dat is goed voor me. Juist yin of een keer een soundbad. Dat soort dingen plan ik nu gewoon standaard in.
Ja, om even weer
te relaxen en weer terug te gaan. En door dat soort gewoontes gaat het meer vanzelf.
Ja, supermooi. Tof. En nou, het is natuurlijk ook niet gebruikelijk dat ondernemers zo openhartig zijn over hun spirituele reis. Jij doet dat volgens mij wel heel veel natuurlijk. Waarom heb je ervoor gekozen om juist je spirituele reis open en bloot en daar gewoon heel veel over te delen?
Eigenlijk pas na een paar jaar hier op kantoor. Ik loog er niet over, ze zagen me wel. En sommige mensen vonden ook wel verteld dat ik ayahuasca ging doen. Dus hier was ik er altijd wel redelijk open over. Maar echt naar buiten kwam eigenlijk pas, het was toen corona. En dan is er natuurlijk veel tijd voor reflectie. En ik ging ook kijken van wat ik wilde delen en hoe ik mensen kon helpen. En toen dacht ik, eigenlijk is het steeds beter gegaan. Sinds ik spiriwiri zweefteefje ben geworden, is het veel beter gegaan met de business in plaats van slechter. En het was wel wat de mensen om me heen vooral dachten, ik kwam terug en die dachten, oh nee, nu is Steffi zo'n hippie. En dat kan niet goed zijn voor het kantoor, want je kan niet commercieel zijn als je ook spiritueel bent. Dus het kan niet goed zijn voor de business. En dat ik misschien zelf ook wel een beetje. Maar ik dacht, ik voel me er gewoon goed bij, dus jammer dan. Maar toen keek ik en toen dacht ik, wow, eigenlijk is het alleen maar beter gegaan met de business. Echt, de omzet is gestegen van toen voor mijn spirituele dingen van 2 miljoen naar toen 6 miljoen en inmiddels 7 miljoen, 8 miljoen. Dus het is alleen maar gegroeid. Het aantal medewerkers is verdrievoudigd. En het aantal uren dat ik werkte is steeds minder geworden. Dus het was toen echt voor die tijd wel 80 plus. Ik werkte ook altijd de weekenden en avonden. Ik was altijd maar bezig. En nu werk ik voor dit juridisch kantoor eigenlijk nog maar 10 uur. En de rest doe ik dingen als schrijven en podcast en cursussen. Gewoon wat relaxter allemaal daarnaast.
Ja, fijn. Superfijn. Ja,
dus toen ik dat inzicht kreeg, dacht ik, ja, dit moet ik delen. Waarom zou ik dit voor mezelf houden?
Ja,
om terug te komen op je vraag. Ik dacht, dit is zonde om niet te delen. En om inderdaad dat imago van spiritualiteit om te turnen.
Ja, en welke inzicht, wat is nou echt het grootste inzicht wat je mee hebt gekregen vanuit al je ayahuasca reizen?
Nou, ayahuasca was maar één hele lange reis. Maar dat was wel echt eentje die ik toen heel erg nodig had. Van, je moet goed voor jezelf zorgen, dan pas kun je voor anderen zorgen. En dit zegt natuurlijk mega cliché, dit zegt iedereen tegen je.
Yeah.
Mijn moeder had het ook wel gezegd en vrienden, en ik wist het ook wel, maar ik voelde het niet. En ik ben best wel snel ayahuasca genomen, omdat ik voelde dat ik een soort deur doorgeduwd moest worden. Dus ik ben het best wel snel gaan doen en toen dacht ik, dit is echt zo. En toen voelde ik het op heel veel meer levels dan alleen mijn rationele level. Dus het was totaal geen nieuw inzicht, maar wel voor het eerst dat ik het voelde en dat het aankwam. En dat ik dacht, dit moet ik echt
doen.
Dit
moet ik veranderen of aanpakken. Of,
er mag ook voor mij gezorgd worden. Ik mag ook dat toelaten en die rust toelaten.
Ja, mooi. Mooi, en ook om te zien dat dan vanaf dat punt, vanaf je spirituele journey, juist alles alleen maar opwaarts is gegaan.
Ja.
Met vallen en opstaan natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
Ja, supermooi. En je hebt natuurlijk meerdere boeken geschreven. Ik zie ze natuurlijk volgens mij. hier ja, een beetje hier achter staan. Ja, ze zijn een beetje verstopt. Maar je hebt natuurlijk twee boeken geschreven, vlak achter elkaar volgens mij ook. Mindful Millionaire en daarna natuurlijk ook je tweede boek. Je tweede boek. En wat is nou echt, ja, als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar deze twee dingen, naar die twee boeken die je hebt geschreven, Ongelimiteerd Ondernemen. Hoe hebben
leven.
Deze boeken... leven?
Leven. Dat is wel een goede Ongelimiteerd Ondernemen. Er komt nog wel ooit iets over, maar
mooi.
Die is er nog niet.
Leven, inderdaad. Ja, ik moest daar inderdaad even op komen. Hoe hebben deze boeken bijgedragen aan het verspreiden van je boodschap en het inspireren van anderen?
Mindful Millionaire kwam inderdaad direct met dat inzicht van, dat was echt mijn vuurtje dat aanging van, oh wauw, spiritualiteit is echt goed voor de business geweest. Laat ik dit verspreiden. Dus uit dat vuurtje is Mindful Millionaire geworden. En dat was denk ik mijn eerste, ja, echt uit de kast komen naar het grote publiek van, oké, okay, ik ben een zweefsteef en best goed in business. Dus dat was, ja, daar kon ik echt alles op papier zetten wat ik wilde over wat het mij heeft gebracht, wat het mij heeft hoe het mij heeft geholpen mijn business groter te maken zonder mezelf compleet over te werken. Dus dat was echt Mindful Millionaire. Dat was mijn tweede boek. Ik heb 10 jaar geleden nog een ander boek geschreven, maar het was een ander leven. En toen mijn derde boek, Ongelimiteerd Leven, kwam eigenlijk ook weer uit een soort vuurtje. Ik was op vakantie en ik zou eigenlijk een heel ander boek gaan schrijven, veel meer over zielsmissie op je werk. En dat had ik ook gepitcht aan de uitgever, maar ik zou die pitch uitwerken. En opeens kwam dit uit zo'n download binnen van, ik was heerlijk op vakantie en het genieten, het werk liep gewoon door. En ik dacht echt van, wow, ik leef echt het leven wat ik vroeger altijd zo voor me zag dat ik wilde, maar misschien niet voor mogelijk had geacht. En toen dacht ik, ja, dit is echt ongelimiteerd leven voor mij.
Het is echt inspiratie.
Ja, en het kwam opeens zo voor me hoe ik dat deed. Ik zag al die kleine dingen. Ik heb echt honderden boeken gelezen. Ik ben altijd op zoek van, oké, hoe word ik een leukere, mooiere, betere, weet je, de beste versie van mezelf, zonder dat het heel veel werk kost. Weet je, ik ben niet zo'n Tony Robbins die altijd aanstaat. Ik ben wel van de snelle hacks dingen. En toen zag ik al die dingen zo opeens zo voor mijn ogen vallen wat ik doe en wat me echt het meest heeft geholpen, wat ik nu nog steeds doe, wat eigenlijk onbewust mijn formule is geworden.
Ja.
En zo kwam die ongelimiteerd leven formule
super
tot stand. Mooi. Dus ik zei zo tegen mijn uitgever, ja, ik heb iets anders bedacht dan we daar wat over gehad hebben. Maar dit is het. En zij was gelukkig heel enthousiast natuurlijk.
Ja,
dus,
tof.
Dat ging heel snel. Ja,
ja, heel fijn. Nou, je hebt natuurlijk ook, wat je net al vertelde, hè, omzet van 7 miljoen binnengehaald. En een groot deel heb je natuurlijk, je hebt een groot team van medewerkers, freelancers. Hoe behoud je dus een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur? Dus dat iedereen toch positief is binnen jouw eigen team.
Ik denk dat het belangrijkste is geweest ook in onze groei. Dat we echt een heel positief, enthousiast, hecht team hebben. We zijn hier nu met 60 medewerkers echt in dienst van het juridische kantoor. En wel verspreid over 5 kantoren, maar we doen toch alsnog wel heel veel samen. Het grootste deel zit hier in Amsterdam. En ja, ik begon altijd met het idee van, ik wil een heel groot team. Toen ik ook dit kantoor huurde, was hierboven, was veel kleiner. Maar ik zei, het wordt echt super groot. En ja, later moest het al verhuizen, omdat het team was gegroeid. Dus ik had altijd het idee, ik wil een groot team. Maar dat wil ik wel doen om mensen een hele leuke baan te geven. En dat het heel gezellig is. En mensen zeggen natuurlijk altijd, je moet geen vrienden worden met je medewerkers. Want dat kan vervelend uitpakken. En je moet ook geen vrienden aannemen. Nou, daar heb ik echt allemaal lak aan. Ik ben en vrienden met heel veel medewerkers. En mijn halve familie en vriendenkring werkt hier. Dus alles loopt helemaal door elkaar. En dat mag misschien niet volgens de oude regels. En natuurlijk is het soms moeilijk, maar het levert zoveel op. Dus ja, voor mij geldt juist wel vrienden worden. Echt interesse tonen in je medewerkers. Luisteren, we doen ook veel dingen samen. Ik ga ook gewoon mee naar de Framibo en lekker drinken met iedereen. En ik doe date met de baas. Dan mogen mensen die er zin hebben een keer op date met mij. En spenderen we echt tijd 1-op-1. En dan hoor ik zoveel en ik weet veel wat er speelt. En zij durven ook naar mij toe te komen. Volgens mij is die drempel daardoor best laag en durven ze dingen te vertellen. En tenminste, dat is echt mijn wens. En daardoor kan ik veel beter inspelen op wat er nodig is en hoe we voor mensen kunnen zorgen. En
ja, super
zo kun je het in stand houden.
Ja, tof. En wat je nu vertelde, hè, je hebt nu natuurlijk een kantoor in Amsterdam, maar volgens mij heb je ook verschillende locaties, hè, in Nederland.
Ook in Groningen, want we zijn ook in Noorden ooit begonnen.
Oh, ja.
In Deventer, in Rotterdam en Den Haag.
Ja, en wat merk je als de grootste uitdagingen tussen al die verschillende locaties en team aansturen en dergelijke?
Ja, je moet wel echt een goed persoon hebben die daar de kar trekt, zeg maar. Ja. Dus die daar de leiding neemt. Dus ik bedenk niet, ik wil een kantoor in Rotterdam. Dat openen en dan zien we wel. Nee, ik ga op zoek naar goede mensen en daar openen we een kantoor. Dus we openen een kantoor in hun woonplaats.
Ja.
En ik denk van, ik kan wel heel graag, bijvoorbeeld nu willen we wel graag naar het zuiden van het land, naar Tilburg of daar in de buurt. Maar als ik daar niet een goed iemand kan vinden, dan gaan we ook niet zomaar daar een kantoor openen. Dus er moet echt iemand die helemaal bij ons past, die echt bij onze visie past. Ja. Dus het is meer gegaan, we hadden een goed iemand die solliciteerde, maar die woonde in Deventer en we zaten daar helemaal niet in de buurt. Dus dacht, hoe gaan we dat doen? Toen zei ik, dan gaan we een kantoor bouwen in Deventer. Dan gaat zij dat mee opbouwen met onze visie en dingen. Ja. Dus daardoor zitten er overal echt mensen die helemaal DBOG, zeg maar, DNA hebben. En dat gaat heel goed. Dus zij doen het daar. We overleggen veel, we mixen ook en iedereen werkt bij elkaar. En verder is iedereen gewoon zijn eigen dingen aan het doen.
Ja, supermooi. Laat
ons ook gewoon heel vrij.
Ja, ja, zeker. Nou, je hebt natuurlijk ook een indrukwekkende verzameling natuurlijk van kaartendesk.
Ja, hier. Ja.
Dat zie ik hierachter natuurlijk. En je hebt natuurlijk je eigen kaartendesk. Verschillende Chanel-tassen, boeken. Kun je ons, de luisteraars, een favoriet item uit je collectie noemen en de betekenis erachter delen?
Ja, ik denk de kaarten van de kaartendeks vind ik van mezelf natuurlijk, dat er ooit is gekomen. Heel mooi, maar ook van Willemijn Welt, dat is een goed vriendinnetje. En ik weet nog dat wij samen Kundalini-opleiding deden, een paar jaar geleden, daarvan kennen we elkaar ook. En toen hadden we allebei zoveel dromen, maar eigenlijk droomden we allebei van een boek, een podcast en een kaartendek. En op een gegeven moment waren we weer bij elkaar en zeiden we, wow, we hebben het gewoon allemaal geflikt. We hebben het gewoon allebei, alle drie. Hoe vet is dit? En nog bizarder vind ik dat we heel vaak getagd worden. Het is een compleet ander kaartendek, allebei. Van Mindful Millionaire, bij mij gaat het heel erg over werk en business en daar kun je de kaarten voor gebruiken. En van haar zijn weer wensjes en echt manifestatiedek is het.
Ja.
En toch worden we echt wekelijks getagd in iemand, soms elke dag, die bij de kaart heeft getrokken. En dat ze echt mega op elkaar aansluiten.
Oh ja,
dus dat vind ik zo bizar. We hebben toch allebei die energie erin gestopt en dat mensen hem trekken en dat het dan matcht.
Ja.
Dus die is voor mij, dat zijn de meest bijzondere kaartendeks.
Ja, tof. Ja. Heel tof. En ja, wat is nou het belangrijkste advies dat je zou willen geven aan ondernemers die ook op zoek zijn naar meer balans op werkgebied, persoonlijk gebied en natuurlijk de spirituele groei?
Ja, heel veel advies eigenlijk. Maar ik denk heel erg weten wat je doel is. En dat doel niet alleen maar in je business vormgeven. Dus ik denk hoe helderder je doel is, hoe meer je daarop af kunt gaan. Maar de valkuil is dat we vaak alleen maar een businessdoel, zeg maar. Dus we willen een groot kantoor, we willen zoveel cliënten, we willen zoveel omzet. Maar bedenk in je doel ook hoe je daarbij wilt leven.
Ja.
Want ik dacht altijd, ik wil het grootste kantoor van Nederland worden. Nou, is gelukt, maar ik was wel bijna zelf ten onder. Pas toen ik ging zeggen, en ik wil een leuk leven, en ik wil andere dingen. Dan pas ga je ook dat manifesteren en dat creëren. Dus ik denk heel erg in je doel omschrijven een veel uitgebreider plaatje dan alleen maar je business. En dan, dan focus. Ik denk dat we heel veel tijd kwijt zijn met zelfsabotage, dingen doen die niet nodig zijn. Dus als je af en toe even boven jezelf kunt uitstijgen en kunt kijken, oké, wat doe ik allemaal op een dag? Hoe spendeer ik mijn tijd? Waar ben ik mee bezig? Desnoods schrijf je het op, dat je echt bijhoudt van, oké, wat ben ik mee bezig? Dan zie je dat je heel veel tijd waarschijnlijk verspeelt aan allemaal dingen die niet nodig zijn.
Ja.
Dus hoe kun je dat beter stroomleiden en hoe kun je de tijd die je dan over hebt? Want je kan niet 10 uur gefocust werken. Weet je, je wilt ook die yin weer toelaten. Af en toe kun je knallen in die yang-energie, maar je wilt ook gewoon die yin toelaten, die magnetische energie zijn werk laten doen. Dus hoe kun je dat inbouwen als dat niet van nature komt?
Ja, ja, supermooi. En daar heb je natuurlijk ook al wat tips over gegeven. Dus dat is heel tof. Je bent natuurlijk spreker, podcasthost. Hoe kies je onderwerpen en gasten voor je podcast? En wat hoop je dat je publiek natuurlijk elke aflevering eruit haalt?
Ja, Mindful Millionaire podcast doe ik. Kijk ik gewoon echt wie erbij past. Dus wie maakt ook die combi tussen spiritualiteit en business? En het hoeft niet altijd even op de oppervlakte te liggen. Sommige mensen weet ik dat ze een beetje spiritueel zijn. Of zeg ze een keer iets waardoor het me opvalt van, oh hey, volgens mij ben jij spiritueler dan je toelaat. En dan nodig ik ze uit. Door de titel denken sommige mensen wel, ja, maar ik ben nog geen miljonair. Mag ik er dan wel in? Of, zo spiritueel en mindful ben ik niet. En dan zeg ik, je doet toch leuke dingen. Soms moet je wel mensen een beetje overhalen. Maar ik wil gewoon eigenlijk dat, die koppeling tussen spiritualiteit, bewustzijn en business de standaard wordt, eigenlijk heel normaal wordt. Dus dat is het doel van mijn podcast.
Tof, leuk. En wat zijn jouw toekomstplannen en ambities, zowel persoonlijk als zakelijk? Hoe ziet de rest van het jaar, maar ook de komende vijf jaar, voor je eruit?
Ja, ik plan nooit zo heel veel vooruit meer, omdat je het toch nooit weet en ik meer wil inspringen op welke kansen er op mijn pad komen. Maar één iets langer termijn plan is dat we misschien naar New York gaan verhuizen volgend jaar.
Wauw.
Ja, en dan zit ik te denken van, zou ik dan mijn eigen business ook in het Engels willen doen? Of wil ik gewoon in het Nederlands blijven? Dus daar ben ik nu mee bezig. Voorlopig nog gewoon in het Nederland, maar dat is wel een plan waar ik nu mee bezig ben. Om te kijken, hoe kan ik dat dan opzetten en uitbreiden?
Ja, tof. Heel tof. Heb je nog een afsluitende les, boodschap wat je mee wilt geven?
Ja, ik denk wat ik vooral een belangrijk inzicht vind is dat je wilt jezelf succesvol voelen om succesvol te kunnen zijn. En vaak, ik geloof echt in grote doelen en grote dromen. En doe dat ook zo groot mogelijk. Maar in de dagelijkse doelen die we voor onszelf stellen, vind ik het belangrijk om heel kleine doelen, en dat is heel tegenstrijdig, maar om hele kleine stapjes, hele kleine doelen en gewoontes voor jezelf te formuleren. Dus niet zeggen, ik ga elke dag een kwartier mediteren en een uur sporten. Nee, zeg, ik ga elke dag minimaal een minuut mediteren en 10 squats doen of 1 minuut planken. En als je dat dan gaat doen, dan hou je aan die afspraak met jezelf. Dan voel je je super succesvol. En vanuit die energie ga je dan heel veel andere mooie dingen doen. Terwijl je zegt, ik moet een kwartier mediteren en een uur sporten en dat lukt je niet, dan baal je van jezelf. En dan ga je met die negatieve energie dingen doen. Dus zorg dat je eigenlijk hele kleine drempels voor jezelf maakt, zodat je altijd goed over jezelf voelt.
Ja, tof. Leuk. Ja, Steffi, dankjewel. Ik vond het heel gaaf om je zo te spreken.
Heel leuk.
Ja, dankjewel.
En dat was hem alweer, een nieuwe waardevolle episode van de Archana Harkoe podcast. Dank voor het luisteren en natuurlijk graag tot in de volgende episode. Vond je het interessant? Geef ons dan een 5-star review en wij zullen je blijven inspireren met waardevolle content. Oh, by the way, Archana heeft wekelijks een aantal plekken in haar agenda vrijgesteld om een 1-op-1 gratis call met jou in te plannen. Kun je ook niet wachten waar jouw next level ligt? Boek dan nu die call en check alle info in haar bio.